Amen.
Amen. Goedemorgen. Het thema van vanmorgen is, zoals jullie hebben gehoord, regeren over je graf. En ik wil samen met jullie stilstaan bij Genesis hoofdstuk 23, waar Abraham een graf koopt voor Sarah. En voordat we zometeen, hij komt al op de biermuziek, voordat we zometeen uit de Bijbel gaan lezen, wil ik eerst even een anekdote vertellen. Iets wat ik tegenkwam, wat gaat over rouwverwerking. En wat ook laat zien hoe diep de liefde is voor de ander op het moment dat die ander wegvalt. En ik vond het een heel ontroerend verhaal en ik wil het graag met jullie delen. Misschien ben je het al een keertje tegengekomen. Het gaat over Margaret McCollum. En ik lees het even voor. Vlak voor kerst 2012 werd het personeel van het Embankment metrostation in Londen benaderd door een vrouw. Ze was bijzonder emotioneel en ze bleef maar vragen waar de stem was gebleven. Maar de mensen van het station begrepen maar niet wat ze bedoelde. De stem, zei ze. De man die zegt, mind the gap. Maakt u zich maar geen zorgen hoor, zei ze. Die mededeling wordt nog steeds gedaan, maar het is nu allemaal bijgewerkt met een nieuw digitaal systeem. Het personeel vroeg of het wel goed met haar ging. Die stem, legde ze uit, was van mijn man. De vrouw, Margaret McCollum, legde uit dat haar man een acteur was, genaamd Oswald Lawrence, die ooit alle aankondigingen voor het station had ingesproken. In 2007 was hij overleden en zijn vrouw bleef alleen achter. Maar elke dag, als ze op weg was naar haar werk, kreeg ze zijn stem te horen. Soms, als het verdriet te groot werd, zat ze gewoon op het metrostation en luisterde ze wat langer naar de aankondigingen. Natuurlijk wist ze dat hij er niet echt was, maar zijn stem. En de herinnering aan hem was dat wel. En nu was zelfs dat verdwenen. Het personeel vond het erg vervelend voor haar, maar de hele metro van Londen had een nieuw systeem gekregen. Ze beloofde dat als er nog oude opnamen waren, dat ze dan zouden proberen om voor haar een kopietje te maken. Margaret had weinig hoop dat het ooit zou gebeuren. Maar ze waren bij de Londense metro zo onder de indruk van dit verhaal dat ze iets bijzonders aanpaste aan het systeem. Als je nu naar het Embankment station in Londen gaat, op het noordelijk platform op de Northern Line, zul je hier een totaal andere stem horen zeggen, mind the gap, dan de rest van Londen. Het is de stem van Oswald. Prachtig verhaal van een vrouw die eigenlijk naar de metro toe gaat om te rouwen over haar man, om herinneringen op te halen. En we gaan vandaag stilstaan bij Abraham die een plek zocht waar hij stil kon staan bij zijn verdriet om Sarah. En hij had zo'n plek niet. En daarom gaat hij een familiegraf kopen. We lezen met elkaar Genesis hoofdstuk 23. Nu mag die wel geprojecteerd worden. Sarah leefde 127 jaar. Ze stierf in Kiriat Arba, het huidige Hebron, in Kanaan. Nadat Abraham bij haar gerouwd had en haar had beweend, stond hij op, verliet de tent waarin zijn overleden vrouw lag en wendde zich tot de Hethieten. Hij zei, ik woon maar als een vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven. De Hethieten antwoordde hem, maar luister heer, wij beschouwen u als een vorst die zelf door God begunstigd wordt. Begraven uw vrouw in het beste graf dat we hier hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten haar daarin te begraven. Toen boog Abraham diep voor de Hethitische landeigenaars. Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf, zei hij, wees dan zo goed bij Efron, de zoon van Sogar, op aan te dringen, dat hij mij de grot van Machpelah afstaat, die zijn eigendom is en aan de rand van zijn akker ligt. laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een eigen graf heb. Onder de Hethieten die daar zaten, bevond zich ook Efron zelf. Zo luid dat allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij tegen Abram, geen sprake van, heer, luister, die akker die schenk ik u en ook de grot die erop ligt. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik u. U kunt uw vrouw daarin begraven. Abram boog diep voor de landeigenaars. En terwijl iedereen toehoorde, antwoordde hij Efron, als u werkelijk, maar luistert u toch naar wat ik voorstel. Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van me aan en laat er mijn vrouw begraven. Toen zei Efron tegen Abram, toch luister, heer, een stukje grond van 400 shekel zilver, wat betekent dat nu voor u en voor mij? U kunt er gerust uw vrouw begraven. En Abram ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn van de andere Hethieten had genoemd. 400 shekel zilver naar de gangbare handelswaarde. Zo ging de akker van Efron in Machpela in de buurt van Mamre met de grot en met alle bomen op het stuk land als rechtmatige eigendom over op Abram, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwezig waren. En daarna begroef Abram zijn vrouw Sara in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, het huidige Hebron in Kanaan. Zo ging het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abram en kwam hij in het bezit van een eigen graf. Tweede gedeelte wat ik wil lezen, dat is iets korter, staat in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 13. En daar staat over Abram, zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Abram was meer dan 100 jaar getrouwd geweest. Dat is best lang. 100 jaar. Ik bedoel, wij vinden 50 jaar al heel bijzonder. Zijn er mensen hier 50 jaar getrouwd? Dat is al een bijzondere zegen. Ja, geef ze maar een applaus dat ze het met elkaar volgehouden hebben. In leven en welzijn. 50 jaar is al bijzonder. Zijn er mensen 60 jaar getrouwd? Dat wordt al spannend, hè? Dat is echt al een hele, hele lange tijd. En als je zo lang met elkaar getrouwd bent, dan ga je op elkaar lijken. Dan ben je helemaal gewend aan elkaars stem, aan elkaars aanwezigheid, aan elkaars aanraking. En soms zeggen ze wel eens, als iemand overleden is, nou, hij had een mooie leeftijd bereikt. Maar dat maakt het verdriet niet minder. Dat maakt de pijn soms juist des te erger, omdat je zo lang aan elkaar verknocht bent geraakt. Probeer je eens voor te stellen hoe groot het gemis voor Abram moet zijn geweest, nadat hij meer dan 100 jaar getrouwd is geweest met Sara, elke dag naast haar wakker werd, elke dag haar stem hoorde en plotseling was ze er niet meer. En Abram was in diepe rouw. We lezen dat hij huilde en weende in de tent waar Sara lag opgebaard. Het is alsof er een stukje uit Abram werd weggesneden. En op het moment dat je in het diepe rouw zit, dan wil je ook eigenlijk niet uit die tent. Dan wil je in die tent blijven. Dan wil je bij die ander blijven. Dan wil je weer terug naar het verleden. Dat je die stem van die ander weer hoort. Dat je die aanraking van die ander weer mag voelen. En je wil helemaal niet over de toekomst nadenken. Je wilt alleen maar terug naar dat moment. Dat dat verlies niet had plaatsgevonden. En zo zat Abram in zijn tent. Na meer dan 100 jaar getrouwd te zijn met Sara, lief en leed met haar gedeeld te hebben, kwam de dood als een dief en beroofde Abram van zijn vrouw. En Abram was er kapot van. En ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat Abraham daar bij Sara zat te huilen en te huilen, dat ook de aanvechting kwam. Omdat Abraham net zo'n mens is als jij en ik. En op het moment dat we te maken krijgen met verlies, wankelt alles waar we voor staan. En komt ook die aanvechting. Waar is God in dit alles? Waarom is dit gebeurd? Hoe zit dat met Gods belofte? Hoe kan het nou? God had toch gesproken? En probeer je eens dit in te denken. God had gezegd tegen Abraham: verlaat je land, verlaat je familie, ga naar het land dat ik je zal wijzen. En hij is in gehoorzaamheid gegaan. En God heeft hem beloofd: ik zal een groot volk uit jou doen voortkomen. Sterker nog, vele volken zullen uit jou voortkomen. Je zal een bron van zegen zijn. En dit land zal jouw bezit worden en van je nakomelingen. God had hem land beloofd, God had hem nakomelingen beloofd. En ik kan me voorstellen dat Abraham dacht: ik ga dit meemaken samen met Sara. En ze hebben zo lang geworsteld, maar daar kwam de zoon van de belofte, Isaac. Maar er kwam niet nog een zoon. Hij bleef bij Isaac. Terwijl zijn broer Nagor ondertussen al 12 zonen had. Dat was al een echte stamvader geworden. En Abraham had alleen Isaac, de zoon van de belofte. Ja, Ismaël heeft hij ook gehad, maar die was al weggestuurd. En Isaac was nog vrijgezel. En Sara heeft niet meegemaakt dat ze oma werd. Dat Isaac kinderen kreeg. Sara heeft niet meegemaakt dat er ook maar een centimeter van het land dat God ze beloofd had, dat ze dat in bezit kregen. Alles was van de Kanaanieten. Ze hadden niet eens een moestuin in het beloofde land. Overal moesten ze onderdanig vragen of ze hun vee ergens mochten laten grazen. En ze trokken het hele land door, maar ze bezaten niets. En ik kan me voorstellen dat Abraham gedacht heeft: maar op een dag geeft God me dit land. En dan ga ik samen met Sara genieten van onze eigen wijngaard en van onze kleinkinderen die hier spelen. Maar het is niet gebeurd. Het is zo niet gegaan. En Sara is gestorven. En ze heeft maar een glimp in vervulling zien gaan. Oh, een fantastische glimp. Isaac, de zoon van de belofte. Fantastisch wonder van God. Maar hoe zit het met al die andere beloften die God gegeven heeft? Heeft ze niets van gezien in haar leven. En Abraham rouwt en zit in zijn tent. En ik kan me voorstellen dat die aanvechting er is geweest. Maar dan lees je dat er een boldness in Abraham naar boven komt. Er staat namelijk, en wij lezen daar heel snel overheen, maar alle Israëlieten die het horen, die spitsen gelijk de oren zodra ze zoiets horen. Dat zijn signaalwoorden. Dat Abraham opstond. Nadat hij haar had beweend, stond hij op. Het is niet dat dit verteld wordt zodat je weet, oké, als je een familiegraf moet kopen, dan moet je eerst opstaan. Maar opstaan betekent dat je in beweging komt. Opstaan betekent dat er een doorbraak aankomt. Opstaan betekent dat er een keer komt in het verhaal. Denk aan de verloren zoon die opstaat en teruggaat naar de vader. Denk aan de belofte in Deuteronomium 18 dat er een profeet zal opstaan in het midden van het volk. Er gaat iets veranderen. Er komt een doorbraak. God gaat iets doen. Denk aan alle richteren die opstaan om Israël te verlossen. En hier komt er een boldness, een kracht in Abraham naar boven en hij staat op. En hij bedenkt bij zichzelf, ik moet nog iets doen. Ik moet nog twee dingen doen. Ik moet een familiegraf gaan kopen en ik moet een vrouw zoeken voor mijn vrijgezelle zoon. Nou, over dat verhaal, dat is een heel ander soort preek, gaan we het vanmorgen niet over hebben. Maar het hoort wel bij het pakket. Abraham komt in beweging. Hij weet, ik moet nog iets doen. En dan gaat hij naar de Hethieten toe. En hij komt daar heel onderdanig vragen of hij zijn vrouw mag begraven. En dan zeggen die Hethieten, oh tuurlijk, wij zien jou als een vorst in ons midden. Begraaf je vrouw maar waar je wil. Ja, je moet een beetje door die Midden-Oosterse vleierijen heen prikken. Want eigenlijk wat ze bedoelen, ja tuurlijk, begraaf maar bij ons. Je krijgt een eigen graf. Dat is wat ze eigenlijk zeggen. En eigenlijk bedoelen ze daarmee, wat heb je te bieden? En dan wordt Abraham concreet en dan zeg ik, zou heel graag het graf willen hebben van Efron. De grot van Machpelah. En die Efron die zit daar in die stadspoort, waar dat soort transacties gedaan worden. En die begint gelijk hardop, zodat alle getuigen het horen, begint gelijk hardop te zeggen, oh nee joh, dit is allemaal voor jou, helemaal gratis, neem ook het stuk land erbij. Alles is voor jou, je mag je vrouw hier gerust begraven. En wij denken dan, wat aardig van die Efron, hè? Maar eigenlijk bedoelt hij gewoon, I have a special price for you. Het is gewoon het startschot van de onderhandelingen. En dan zegt Abraham, nee, noem je prijs. Hoeveel geld wil je ervoor hebben? Noem je prijs. En dan zegt Efron, ach, wat is tussen u en mij 400 shekels zilver? 400 shekels zilver? Dat is een fortuin. Dat is afzetterij. Dat is een belachelijk hoog bedrag. Misschien kreeg hij er nog een APK bij, maar het was echt een krankzinnig slechte deal. 400 shekels zilver. Even omrekenen. Jozef is verkocht als slaaf, een gezonde, sterke, knappe jongen, voor 20 shekels zilver. Hier wordt een grot met een waardeloos stuk land verkocht voor 20 Jozefs. Dit is niet de marktprijs. Abraham wordt keihard verteld. Je krijgt hier geen stuk land. Eigenlijk wordt hier een prijs genoemd die gewoon belachelijk is. Misschien had die Efron gehoopt, ja, ik kan me altijd heel hoog inzetten en dan komen we vast wel ergens uit. Misschien wilde die eigenlijk Abraham laten weten, jij gaat hier geen stuk land kopen. Ik noem een belachelijke prijs, hij gaat het nooit kunnen kopen. En wat zegt Abraham? Akkoord. Ik betaal het. En ik kan me voorstellen dat Abraham weggaat. En dat die Hethieten elkaar hebben aangekeken. En hebben gedacht, die oude man. Wat doet hij nou? Hij maakt ons rijk. Geweldig. Waarom doet hij dit? Waarom deed Abraham dit? Waarom geeft hij een fortuin uit voor een stuk land? Waarom geeft hij een enorm vermogen uit voor een graf? Omdat Abraham de vader is van het geloof. Dit is een geloofsdaad. Abraham doet hier iets profetisch. Dit is namelijk wat er gebeurt. Abraham heeft zich gerealiseerd met het overlijden van Sara. En het feit dat hij geen centimeter stuk land heeft. Er kunnen twee dingen spelen. Of God heeft zijn belofte gegeven, maar hij kan ze niet waarmaken. Of God maakt zijn belofte waar, zelfs dwars door de dood heen. En dat is opmerkelijk. Want waarom is Abraham de vader van het geloof? Omdat Abraham de eerste is in Genesis en een van de weinigen in het hele Oude Testament die laat zien dat hij gelooft in een God voor wie niets onmogelijk is en die zelfs de doden opwekt. God had nog geen enkele keer gesproken, hè, dat hij doden zou opwekken. Heeft hij hem nog niet verteld? Heeft hij Noach niet verteld? We lezen niets over een opstanding van de doden. Maar in Hebreeën lezen we dat in Genesis 22, toen Abraham Isaac moest offeren, hij dat in geloof deed omdat hij dacht, wacht even, God vraagt iets wat onmogelijk is. Hij vraagt mij om de erfgenaam van de belofte, om die te offeren. Hoe zit het dan met Gods woord? Hoe zit het dan met die belofte die op Isaac rust? Dit kan maar één ding betekenen. Zelfs als ik hem zou doden, dan geloof ik dat God hem opwekt uit de dood. Hier begint Abrahams geloof in de opstanding. En wat doet hij op het moment dat hij zijn tent uitkomt en zich realiseert, een deel van de belofte van God op mijn leven zijn niet in vervulling gegaan? Hij komt in beweging op wat God gesproken heeft. Jij zult dit land bezitten. En hij realiseert zich, misschien ga ik dit land helemaal niet in mijn leven bezitten, maar ik ga ervoor zorgen dat ze me hier nooit uitkrijgen. Ik ga voor een ongelooflijk hoog bedrag een familiegraf kopen. En ik bind mezelf aan dit land. En ik bind mijn nageslacht aan dit land. Dit land is van ons, we hebben het gekocht, niemand kan ons hier wegkrijgen. En je ziet later in Genesis dat Isaac zich daar laat begraven. Dat Jacob zich daar laat begraven. En zelfs Jozef wil, als hij uit Egypte gedragen gaat worden, ooit begraven worden in het beloofde land. En wat laat Abraham hier eigenlijk zien? Eigenlijk zegt hij dit. Met de koop van het graf. Ik heb geen centimeter land, behalve dit graf. En God heeft gesproken dat ik het hele land zal bezitten. En God heeft gesproken dat ik nageslacht zal hebben dat dit land zal bezitten. Ik zie dit niet in dit leven gebeuren. Dus dat betekent dat God het dwars door de dood gaat doen. En me gaat opwekken uit de dood. Dus dit betekent, ik lig hier in het land van de belofte. En ik weet dat op een dag ik zal opstaan uit de dood, samen met Sara, samen met mijn nageslacht. En dan gaat God alsnog zijn belofte waarmaken, want al Gods beloften zijn ja en amen. Wauw. Wauw. Hij had het evangelie nog niet eens gehoord. En toch had hij een geloof in een God voor wie niets onmogelijk is en die de doden kan opwekken. Wij weten veel meer dan Abraham toen. Wij weten dat God ons zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor ons. En dat hij onze zonde gedragen heeft, hè, dat hij de vloek weggenomen heeft en dat hij ook de dood onttroond heeft. En inderdaad, Jezus is de eerste die opstaat uit de dood. Maar wij zullen ook met hem opstaan uit de dood. En ik probeer me dan zo voor te stellen dat Abraham begraven ligt daar bij Hebron. En dat op een dag dat geloof dat hij liet zien in een God die het onmogelijke kan doen, beantwoord zal worden wanneer Jezus aan zijn graf staat. En zegt: Abraham, opstaan. Sarah, opstaan. Isaac, opstaan. Jacob, opstaan. En daarmee is Abraham de vader van het geloof. En zijn wij dus geroepen om in het spoor van Abraham te gaan. Want wij zijn ook kinderen van Abraham, wist je dat? Niet omdat wij Jood zijn en afstammen van Abraham, maar omdat wij gelovigen zijn. En in Galaten 3 worden gelovigen kinderen van Abraham genoemd. Dus als wij naar dit verhaal kijken, dan zit er iets in dit verhaal waarin Abraham ons tot voorbeeld is. En misschien is dit verhaal van Abraham wel heel herkenbaar voor ons. Heb je ook te maken gehad met verlies? En het hoeft niet alleen de dood te zijn. Het kan ook zijn dat er in één keer iets in je familie gebeurt. Dat je in één keer gegrepen wordt doordat een van je kinderen opgenomen wordt. En dat je leven stilstaat. En dat je in je tent zit te denken: hoe moet dit nu weer verder? Ik wilde de Heer gaan dienen. Ik wilde meters gaan maken in het koninkrijk. En nu gaat het slecht met mijn dochter. Hoe zit het met die belofte? Hoe zit het met die roeping op mijn leven? Hoe zit het met die beloften die uitgesproken zijn over mijn dochter? Hoe zit het met Gods trouw? Of je gaat het zendingsveld op. En ik ken mensen die dat overkomen. Ik ken iemand die dat overkomen is. Je gaat het zendingsveld op om samen de Heer te dienen. Samen het evangelie te verkondigen. En op dat zendingsveld krijg je vrouw een ander. En je keert alleen terug naar huis. En je zit in je tent en je rouwt. Om wat er niet meer is. Je rouwt om een roeping die gestopt is. Je rouwt om iets wat je afgenomen is. Wat Abraham meemaakt. Abraham was niet anders dan wij. Dat is herkenbaar. We maken allemaal verschillende dingen mee. Maar er zijn soms seizoenen in het leven waardoor we in één keer geconfronteerd worden met verlies. Dat iets gestopt wordt. Dat iets afgebroken wordt. Dat er een diepe rouw in ons leven komt. En dan is het goed om de tent in te gaan. En dan is het goed om te wenen, om te rouwen om wat er is geweest en wat er niet meer is. En tegelijkertijd, die twee kunnen hand in hand gaan, hè? Want toen Abraham het familiegraf ging kopen, was hij nog steeds verdrietig over Sarah. Het is niet dat hij het afgesloten had. Maar tegelijkertijd kwam er een boldness in Abraham naar boven. En een geloof in een God die altijd zijn woord waarmaakt. Ook als ik er niks van zie in mijn eigen leven. En een geloof in God die veel verder reikt dan dat van zijn tijdgenoten. Het kan niet anders dan dat er een soort van, ja, dat moet de Heilige Geest zijn geweest, een opstandingskracht in Abraham was, waardoor hij in één keer opstond en in beweging kwam en zich realiseerde: ik moet stappen gaan zetten. Ik moet gaan handelen op Gods belofte. En daarom ging hij een familiegraf kopen. En nu betekent niet dat we allemaal precies hetzelfde moeten gaan doen als Abraham, hè, dat we de datingsite opgaan voor onze zoon of dat we een graf gaan kopen. Maar wat Abraham deed, is dat hij zijn geestelijke erfenis veilig stelde. Dat hij regeerde over zijn eigen graf. En zich realiseerde: ik geloof in een God bij wie niets onmogelijk is. En ondanks dat ik in rouw zit, en ondanks dat ik terneergeslagen ben, en ondanks dat ik gebukt ga om wat er is gebeurd, sta ik op in de kracht van de Heilige Geest en laat ik aan mijn omgeving zien dat ik nog steeds geloof in een God die het onmogelijke kan doen. Ja, nu is het tijd voor een amen. Dit is geen opstandingskracht, amen. Nu is het tijd voor een amen. Amen. Dit is nog iets wat bijzonder is, hè? Op het moment dat wij in onze tent zitten, Dan vind ik het heel moeilijk om in beweging te komen. Want we hebben al genoeg aan onszelf en alles wat er gebeurd is. En dat is ook ergens begrijpelijk. Maar Abraham komt in beweging en staat op. Zonder dat God gesproken heeft. Is je dat opgevallen? God had helemaal niet gezegd, Abraham, ga een familiegraf kopen. Abraham, ga een vrouw zoeken voor Isaac. Wij zitten vaak in onze tent en we komen niet in beweging. We zeggen, nee, maar de Heer heeft niet gesproken. Maar de Heer heeft nog niet gesproken. Maar de Heer heeft niet gesproken. En wat kunnen we van Abraham leren? Is Abraham nou ongehoorzaam en rent hij voor Gods uit? Denk niet. Wat Abraham hier doet, is dat hij handelt op wat God al eerder gesproken had. En dat is wat we mogen doen op het moment dat we in onze tent zitten. Op het moment dat er iets afgebroken is in ons leven. Op het moment dat we te maken hebben met verlies. Is dat we gaan nadenken over, maar wat heeft God eerder gesproken over mij, over mijn roeping, over mijn toekomst. En vervolgens ga je handelen op Gods belofte. Dat is wat Abraham deed. En dat is waar wij voor geroepen zijn. Nu kan iedereen een situatie bedenken. En voor de een speelt het veel concreter dan voor de ander. Waarin je eigenlijk weet, ik zit in mijn tent. En ik deed vroeger dingen in geloof, in vertrouwen, die ik nu niet meer doe. Er is iets afgestorven. Dat kan van alles zijn. Dat kan het dienen zijn in de kerk. Het kan zelfs betekenen het naar de kerk gaan. Het kan ook zijn dat je in je rouwtent zit, omdat er in een gemeente iets gebeurd is wat pijn doet en wat zeer doet en wat je beschadigd heeft. En dat je denkt, nou weet je, ik ga er nooit meer naartoe. Maar God heeft ook gesproken over dat het goed is om onderdeel te zijn van een lichaam. En dat het goed is om andere broeders en zusters te ontmoeten. Dus zelfs hier komen, zelfs broeders en zusters ontmoeten, zelfs het brood en de wijn met elkaar delen, kan al voor de een daad zijn in geloof. Of wat dacht je van dit voorbeeld? Ik ga het verder niet te veel invullen. Maar je hebt te maken gehad met ziekte in je omgeving. Je hebt te maken gehad met een ziekte waar je zelf mee worstelt. En je hebt 10 keer ervoor gebeden. Er gebeurt helemaal niks. Dat is reden genoeg om in je tent te gaan zitten. En het hele onderwerp genezing buiten de deur te houden. Toch? Ik heb niks van die belofte gezien. Maar wat vraagt het een geloof en een moed en een opstandingskracht om zelfs als je dat meegemaakt hebt, toch te geloven dat er een God is die wonderen kan doen en dat er een God is die geneest. Daarom ben ik altijd onder de indruk als ik zie als mensen vrijmoedig uitstappen en voor genezing bidden terwijl ze zelf ernstig ziek zijn of terwijl ze zelf meegemaakt hebben dat er iemand in hun omgeving gestorven is aan een ziekte waar veel voor gebeden is. Want daarmee laat je zien, ondanks wat ik hier heb meegemaakt, geloof ik dat God nog steeds de God is voor wie niets onmogelijk is. En zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, maar ik wil eigenlijk de Heilige Geest vragen om het je aan te reiken. En ik wil jullie vragen om een moment te gaan staan. En realiseer je ook, deze preek is niet voor iedereen. Er zijn ook genoeg broeders en zusters die helemaal niet in een tent zitten en die helemaal niet in een seizoen zitten waarin iets afgestorven is, waarin iets gestopt is, afgebroken is. Maar er zijn heel veel broeders en zusters voor wie dit wel geldt. En hoe bijzonder is het dat wij verder kunnen kijken dan Abraham. En weten dat er een God is die sterker is dan de dood, omdat Jezus Christus dat heeft laten zien. En dat hij de belofte heeft gegeven dat dezelfde kracht die in hem is, die hem opgewekt heeft uit de dood, dat die ook voor ons beschikbaar is. En vanmorgen zijn die mensen aanwezig die opstandingskracht nodig hebben. Om keuzes te gaan maken. Om in beweging te gaan komen. Om uit de tent te stappen. Om te gaan handelen naar het geloof dat God je al veel eerder gegeven heeft. Om terug te grijpen op de belofte die God vroeger over jou gesproken heeft en die nog steeds van kracht zijn. Ik ga eigenlijk een hele eenvoudige oproep doen. Je bent maar vast naar voren komen. Het is ook niet heel lang, het is meer een soort in beweging komen daad die ik van je vraag. Opstaan betekent in beweging komen. Niet meer de status quo accepteren. Maar een bepaalde boldness hebben van, en toch ga ik God vertrouwen. En toch ga ik handelen op zijn woord. En toch ga ik weer in beweging komen. Nou, hoe mooi kan je dat doen? Door gewoon in beweging te komen. En een moment naar voren te komen en te laten zien, er is een onderwerp in mijn leven waar ik bij in beweging wil komen. Dan wil ik een kort gebed vanaf deze plaats voor je uitbidden. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor het geloof van Abraham. Hij had zo'n beperkt zicht en toch zag hij zoveel in geloof. Vader, dank u wel voor het voorbeeld dat hij gegeven heeft. En dank u wel dat wij mogen zien dat de Heer Jezus alle beloften heeft waargemaakt en gaat waarmaken. Alle beloften zijn ja en amen in Jezus Christus. En Vader, ik vraag u om op dit moment met uw Heilige Geest, met ons allemaal persoonlijk contact te maken. En met uw zoeklamp door ons hart te gaan. En ons gedachten in te geven. Voorstellingen te binnen te brengen. Waarmee u laat zien waar we in beweging mogen komen. Waarin u ons oproept om op te gaan staan. Waar u ook uw opstandingskracht voor ter beschikking wil stellen. Om in de voetsporen van Abraham te gaan. We zijn even een moment stil. Heilige Geest, spreekt tot in ieder van ons. Mooi aan Abraham vind ik ook dat hij bedacht, wat heb ik nog te doen? Wat heb ik nog te doen om mijn geestelijke erfenis veilig te stellen? Wat heb jij nog te doen? Ik wil je uitnodigen om een moment naar voren te komen. Als je de indruk hebt dat het goed is om een keuze te maken en ergens voor te gaan staan, dat hij de Geest tot je gesproken heeft. Ik wil vragen aan de mensen van het gebedsteam om er even bij te komen staan. Of er geen uitgebreide gebeden te zijn, maar gewoon even zegenend de handen opleggen. Want we brengen onze broers en zussen met elkaar in verbinding met de Vader. En als je vooraan staat en je vindt het fijn als even iemand je de handen oplegt, mag je even je hand opsteken, dan weten zij ook voor wie ze mogen bidden. ga zo een gebed uitspreken, maar het is een beetje heel gek, maar ik moet denken aan een lied, maar het is gewoon mooi om te zingen, omdat het gewoon de preek samenvat. Dus even heel kort a cappella. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van rouw, een gouden kroon in plaats van as, overwinning in plaats van verdriet. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van rouw, een gouden kroon in plaats van as, overwinning in plaats van verdriet. Amen. Laat onze handen uitstrekken. En Vader, we komen voor uw aangezicht op grond van het geloof dat deze lieve broers en zussen hebben laten zien. Vader, dank u wel voor de opstandingskracht die in de benen is gekomen om hier te komen staan. En om een statement te maken naar u toe en naar uw engelen voor uw troon. Dat we willen staan op uw belofte. Dat we willen staan op uw woord. Dat we nog steeds geloven dat u trouw bent. Dat u goed bent. En dat u een plan hebt met ons leven. En Vader, zo vragen we u als gemeente in de naam van Jezus. Stort uw opstandingskracht over hen uit. Maak ze sterk van binnen. Bekrachtig ze in de naam van Jezus. Heilige Geest, kom. Kunnen we een beetje roem zingen? Blijf nog vooraan staan als je nog gebed wil ontvangen. We gaan ook met elkaar zingen. En dan gaan we straks over op onze eigen daad van geloof. Waarmee we laten zien dat we geloven dat er een God is die de dood heeft overwonnen. We gaan straks met elkaar avondmaal vieren.